Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. België is de draaischijf voor internationale handel van tropisch hout dat illegaal is gekapt. Blijkt uit een internationaal onderzoek waar onze redactie aan heeft meegewerkt. Een primeur in Europa, het schuim in matrassen kan door een nieuwe recyclagetechniek voor het eerst 100% hergebruikt worden. De Belgische schuimrubberfabrikant Recticel heeft die techniek mee ontwikkeld. En de EU-landen stemmen vandaag over het verbod op CO2-uitstoot bij nieuwe wagens vanaf 2035. Maar komt er toch nog een uitzondering voor synthetische brandstoffen of e-fuels? Het is dinsdag 28 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Belgische import van tropisch hout van buiten de EU is op 10 jaar tijd verdubbeld, maar 80% daarvan wordt via ons land doorgevoerd naar andere EU-lidstaten. België blijkt aantrekkelijk te zijn voor de trafiek in illegaal gekapt tropisch hout, vooral omdat hier heel weinig controles zijn. Illegaal gekapt hout importeren is al 10 jaar verboden door de Europese houtverordening, maar in die tijd is er in België nog geen enkele houtimporteur veroordeeld of vervolgd. Dat blijkt uit Deforestation Inc., een onderzoek van het internationaal consortium ICIG naar ontbossing. Er hebben wereldwijd 140 onderzoeksjournalisten aan meegewerkt, waaronder tijdcollega Lars Bové. Goedemorgen, Lars.
Goedemorgen.
Lars, wat hebben jullie precies ontdekt in dit onderzoek?
Wij hebben eigenlijk tijdens ons onderzoek verschillende gevallen ontdekt van ook Vlaamse bedrijven die verdacht hout hebben ingevoerd in ons land. In de gevallen die wij hebben ontdekt gaat het over recente aankopen uit Myanmar, waar het heel dubieus is, heel de vraag is welk hout legaal is, maar waar er ook een staatsgreep heeft plaatsgevonden en waar ons land al in 2018 heeft de rechtstreekse import tegengehouden.
België is dan ja, een soort draaischijf geworden in die internationale trafiek. Hoe kan dat?
Uit de cijfers die we hebben verzameld blijkt duidelijk dat de Belgische import van gezaagd tropisch hout uit niet-EU-landen echt wel piekt. De voorbije 10 jaar is die zelfs meer dan verdubbeld. En vorig jaar ging het om ja, meer dan 234.000 ton, of bijna de helft van de totale import in de EU. Dus er is een massale invoer, maar tegelijk stellen we vast dat de federale overheidsdienst Leefmilieu slechts 2 inspecteurs heeft om pakweg 4.500 houtimporteurs in ons land te gaan controleren. Ja, daar komen natuurlijk heel weinig controles uit voort. Ook de boetes die men oplegt zijn ja, toch weinig afschrikwekkend. Mm-hmm. En eigenlijk in de voorbije 10 jaar sinds de Europese houtverordening is ingevoerd, is hier nog nooit een houtimporteur veroordeeld, laat staan vervolgd.
Te weinig controles dus hier in België. Lars, zijn er nog moeilijkheden om die fraude op te sporen?
Het is natuurlijk ook heel moeilijk om bij die controles echt te kunnen aanduiden welk hout illegaal gekapt is en welk niet. En we stellen ook vast dat zelfs wanneer er al eens een strafonderzoek is gevoerd en er containers zijn aangetroffen met hout uit Myanmar, dat het betrokken houtbedrijf er toch is weggekomen met een minderlijke schikking, omdat het juist zo moeilijk te bewijzen valt. En je ziet ook dat heel veel importeurs schermen met certificaten van allerlei auditbureaus, maar eigenlijk is ook de betrouwbaarheid van die certificaten en keurmerken echt wel twijfelachtig.
Bedankt voor je uitleg, Lars Bové.
Graag gedaan.
2.
De kans is groot dat je de app ook op jouw gsm hebt staan, It's Me. Daarmee kan je identiteit aantonen of transacties bevestigen. Naast de overheid gebruiken ook alsmaar meer privébedrijven It's Me. Ze hebben vorig jaar voor het eerst winst gemaakt in ons land. 6 jaar geleden is It's Me gelanceerd in België. Vorig jaar heeft het bedrijf netto 1,2 miljoen euro winst gemaakt. Corona heeft het aantal gebruikers doen boomen. In totaal hebben 6,7 miljoen Belgen de app al gedownload. 95% van hen gebruikte minstens 1 keer per jaar. Maar vooral het aantal transacties is vorig jaar gestegen. 315 miljoen, dat is 35% meer dan het jaar voordien. Komt vooral omdat meer privébedrijven It's Me gaan gebruiken, bijvoorbeeld in de HR, maar ook in de verzekerings- en gezondheidssector. Meer transacties betekent ook meer inkomsten voor het moederbedrijf Belgian Mobile ID. En toch slagen die er, in tegenstelling tot de Belgische tak, niet in om winst te maken. Vorig jaar dook Belgian Mobile ID €600.000 in het rood. Dat is wel al een pak minder dan de bijna €3,5 miljoen een jaar eerder. Of het dit jaar lukt om break-even te draaien, zal vooral afhangen van de nieuwe markten, zoals Nederland en Luxemburg.
3.
Als je matras zijn beste tijd heeft gehad, belandt die meestal in het containerpark. Het schuim in een matras kon tot nu toe wel al gerecycleerd worden. Maar dan was er nog altijd sprake van downcycling. Dat wil zeggen, het gerecycleerde schuim is minder waard en kan daarna niet nog eens hergebruikt worden. Uiteindelijk belandt het dus toch op die afvalberg. Daar moet verandering in komen. De Belgische schuimrubberfabrikant Recticel heeft samen met het Duitse chemiebedrijf Covestro 4 jaar onderzoek gevoerd naar een nieuwe recyclagetechniek. Op die manier kan het schuim in matrassen, polyurethaan, volledig gerecupereerd worden. En dat is een primeur in Europa. Bart Halterman van Recticel legt uit hoe het werkt.
Om te beginnen, polyurethaan bestaat uit 2 grondstoffen. Dat is enerzijds polyol en anderzijds isocyanaat. Het revolutionaire van deze techniek is eigenlijk dat de 2 grondstoffen, zowel polyol als isocyanaat, volledig kunnen gerecupereerd worden en terug herbruikt worden voor 100%. In de praktijk betekent dat eigenlijk dat 1 kilogram polyurethaanschuim opnieuw kan gemaakt worden. Dus kan je eigenlijk oneindig blijven recycleren naar dezelfde kilogram polyurethaanschuim.
Op wetenschappelijk vlak is de techniek al een succes. Nu volgt een nieuwe uitdaging: opschalen tot op industrieel niveau en uiteindelijk commercialiseren. De partner van Recticel, het Duitse chemiebedrijf Covestro, mikt daarvoor op 2030. En dan moet er natuurlijk ook een oplossing gevonden worden voor het ophalen van de matrassen, want daarzonder kan je het schuim natuurlijk niet recycleren.
4.
Het is precies 3 weken geleden dat de sociale onrust bij De Leize is begonnen. Vandaag is er al voor de 3e keer overleg tussen de directie en de vakbonden. 3e keer goede keer of wordt het weer een dovemansgesprek?
Voorkennis.
3 weken geleden dus heeft het management van De Leize aangekondigd dat het 128 supermarkten in eigen beheer wil verkopen aan zelfstandigen. Eerdere onderhandelingen waren vooral kort en zonder enige toenadering. En dus is de kans groot dat het personeel blijft staken. Uitzonderlijk, zeggen experts, want een staking duurt meestal niet langer dan 2 of 3 weken. Vraag is wie aan het langste eind zal trekken. De Leize heeft al flink wat inkomsten verloren, maar kan financieel wel tegen een stootje. Het is onderdeel van beursgenoteerde Ahold De Leize dat €87 miljard omzet heeft. Waarschijnlijk rekent de directie erop dat het verlies van nu later terugverdiend kan worden als de winkels zelfstandig worden. Maar zo'n lange staking kan natuurlijk ook op langere termijn klanten kosten. Aan de andere kant kan het personeel ook niet eeuwig staken. Wie lid is van de vakbond krijgt per stakingsdag een premie van €40. En dat is minder dan de helft van het normale loon.
5.
Hoogdagen in de Belgische opera's, want zowel in Brussel als in Gent en Antwerpen kan je deze dagen nog gaan kijken naar de absolute toppers van het seizoen. Bastarda van Gaetano Donizetti in de Munt in Brussel, die hoorde je daarnet. En Tristan und Isolde van Wagner in Gent en Antwerpen. Goedemorgen, Koen van Boksem, chef cultuur hier bij De Tijd.
Goedemorgen Bert.
Bastarda, Koen, wat voor een opera is dat?
Bastarda is eigenlijk een... Je kan het bijna een nieuwe opera noemen van Gaetano Donizetti. De man is al lang dood, want hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. En Bastarda slaat eigenlijk op Bastaard, en dat is koningin Elisabeth I van Engeland, de welbekende dochter van Hendrik de VIII. Nu, wat heeft de Munt gedaan? Die 4 operas van Donizetti hebben ze eigenlijk samengebracht in 2 keer 3 uur en daar een hele nieuwe productie van gemaakt. En je krijgt dan, ik zou niet zeggen een best-of uit die 4 operas, maar een hele consistente verhaallijn die het verhaal van Elisabeth I weergeeft. En als je dan ook ziet wat er visueel gebeurt op het podium, de Munt is beroemd, durf ik bijna zeggen, voor zijn kostuumafdeling. En ja, de kostuums zijn weer... Je kan ze over de top noemen, maar ze zijn in elk geval prachtig. En ook de mise-en-scène is goed, omdat een deel van de voorstelling gaat een beetje in het publiek. En dus voor mijn voeten stond er een sopraan te zingen. daar wordt de mens warm van eigenlijk.
Dat lijkt wel fantastisch, Koen, maar er is ook Tristan und Isolde van Richard Wagner. Gent en Antwerpen is dat, en die klinkt zo. Slepend en dramatisch, dat is Wagner. Wat hebben ze hier gedaan, Koen?
Tristan en Isolde is een van Richard Wagner's beste opera's. En wat heeft Opera Ballet Vlaanderen daarmee gedaan? Ze vroegen aan de Franse cineast Philippe Grandrieu om een nieuwe productie te maken. En bij hem staat de film centraal. Dus op het podium zie je een gigantisch groot scherm, een beetje doorschijnend, waarop hij dus 5 uur lang beelden projecteert, meestal van een blote vrouw.
Ja, inderdaad.
Het is niet zomaar, het zijn geen prikkelpoppen. Het is echt een voorstelling van waar Tristan und Isolde over gaat, zijnde over hunkering en verlangen. Mm-hmm. En uiteindelijk vinden ze elkaar in de dood, want het is opera. In de opera gaat altijd iedereen dood, dus ook bij Wagner. Het straffe ook aan deze opera is dat, en dat geldt ook voor De Munt, dat men oud werk, dat men daar toch een hedendaagse adaptatie van heeft gemaakt. En daar is die Belgische opera, of De Munt en Opera Ballet Vlaanderen, ook zo sterk. Het zijn geen museumstukken die men altijd opvoert. Men doet er echt iets mee.
Mm-hmm. Twee grote producties, Koen, die iets nieuws proberen te doen met oud werk. Werkt het ook?
En voor mij werkt het. Bij Bastarda is het meer een visueel spektakel met de muziek, dat je denkt van, dat ziet er hier schoon uit. En er gebeurt zoveel. En als je een beetje nadenkt, kun je zeggen van, maar er zit ook linken in met het Britse Koningshuis vandaag. Hè. Het is allemaal theater. Je krijgt daar echt een ongelooflijk goed gevoel bij van, muziek is toch eigenlijk fantastisch. Opera is toch fantastisch. Waarom gaan niet meer mensen naar de opera? Dat gevoel krijg je daar. Bij Tristan und Isolde is er wel één belangrijke kanttekening te maken. De Franse regisseur, Philippe Grandrieu, had beslist dat in zijn concept ook de afwezigheid van de boventiteling is. En dat is wel toch redelijk belangrijk meestal. Tekst, opera is namelijk ook tekst. En zeker in dit geval, want Wagner heeft die tekst zelf geschreven. Ik ben het daar dus eigenlijk niet mee eens. Want wat gebeurt er? Je kijkt 5 uur naar die opera, maar je weet eigenlijk niet goed wat ze precies aan het zingen zijn. En dus, dat maakt net dat je minder betrokken bent dan meer, wat eigenlijk de bedoeling was.
Dankjewel, Koen. 2 keer opera dus, Bastarda in De Munt in Brussel en Tristan und Isolde in Gent en Antwerpen. Er zijn nog tickets voor 2. Check zeker ook het stuk van Koen van Boxum over deze opera's op tijd.be. 6. De EU-landen stemmen vandaag een wet die bepaalt dat er vanaf 2035 alleen nog nieuwe auto's verkocht mogen worden die geen CO2 uitstoten. Maar er zou wel een uitzondering kunnen komen voor e-fuels, dat zijn synthetische brandstoffen. Dat horen luxe merken zoals Ferrari en Porsche natuurlijk maar wat graag. In het najaar hadden de lidstaten al een compromis gesloten over de nuluitstoot voor nieuwe wagens vanaf 2035. Maar onlangs ging de Duitse liberale minister van Werk Volker Wissing weer dwars liggen. De auto-industrie in Oost-Europa, die verbrandingsmotoren maakt, is op de kar gesprongen. En Italië eist al langer uitzonderingen voor sportauto's en luxe wagens. Er is nu een akkoord. De deal uit het najaar zou vandaag ongewijzigd goedgekeurd worden. Dat betekent dus het einde van diesel- en benzinewagens. Maar als tegenprestatie belooft de commissie om te werken aan wetgeving die e-fuels of synthetische brandstoffen een apart statuut geeft. Voor zulke e-fuels zou wel nog een verbrandingsmotor gebruikt mogen worden, maar dan niet op diesel of benzine, maar op biobrandstof op basis van landbouwgewassen bijvoorbeeld. Producenten van sport- en luxewagens als Porsche en Ferrari reageren enthousiast, maar het voorstel in een wet gieten belooft niet makkelijk te worden. 7. Spannende dag vandaag voor de 3 familiebedrijven die meedingen naar de Family Business Award. Die wordt vanavond uitgereikt door consultant EY in samenwerking met De Tijd en Leco. We blikken alles vooruit naar de award-uitreiking van vanavond. Goedemorgen, Tommy Gielsen.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de ondernemerredactie, jij volgt die Family Business Awards voor ons. Laten we eens kijken naar de genomineerden. Het eerste bedrijf is West-Vlaams, Decospan. Wat kan je daarover zeggen, Tom?
Ja, familiebedrijf, het West-Vlaanderen, Menen, gespecialiseerd in parketten en fineerplaten, dus platen met een heel dun laagje echt hout op. Pieter-Jan de Smet is daar 6 jaar geleden CEO geworden vanuit de familie en heeft op die 6 jaar het bedrijf toch wel stevig doen groeien, van 70 miljoen omzet naar een 203 miljoen omzet. Het boeiende, het interessante aan het bedrijf is eigenlijk dat de derde generatie, waar dus Pieter Jan de Smet toe behoort, de tweede generatie heeft moeten overtuigen om het bedrijf in hun handen, in hun goede handen te laten. En ze hebben eigenlijk een heel plan daarvoor moeten opmaken. En in dat plan stond onder andere dat je geen aandeelhouder kan worden als je niet in het bedrijf zelf werkt.
Reinders dan, Tom, dat is het tweede genomineerde. Wat is dat voor een bedrijf?
Reinders is een beetje een nobel onbekende, maar een vrij groot bedrijf. Omzet van 170 miljoen en is gespecialiseerd. Was ooit een klassieke drukkerij, maar is dan onder invloed van Mark Reinders, de huidige CEO, geëvolueerd naar een etikettendrukkerij, gespecialiseerd echt. Die dat toelevert aan echt grote internationale bedrijven, AkzoNobel, de verfbusiness, Janssen Pharma, L'Oréal bijvoorbeeld ook, Henkel. En heel typisch, vaak in familiebedrijven komt het dan voor dat als je overdracht hebt naar de volgende generatie, want Mark Reinders gaat met pensioen, zijn zoon Sebastiaan neemt over, dan blijkt eigenlijk wel dat dat telkens terugkomt, dat het ook zo moeilijk is om het bedrijf los te laten waar je dan al die jaren zo hard voor gewerkt hebt. En dat zegt ook Mark Reinders in zijn verhaal.
Die volgende generatie moet altijd gevonden worden. Inderdaad, de derde genomineerde, dat is Wanty. Dat is een Waals bedrijf, hè Tom?
Grote groep in bouw, afbraak, grond- en wegenwerken zijn gespecialiseerd in de afbraak van grote industriële sites. Is een van de grootste werkgevers in Wallonië ondertussen, door een aantal grote overnames. En op dit moment doen ze een omzet van 275 miljoen met 1500 werknemers. Beetje een pijnlijk aan heel dit familieverhaal is dat de huidige CEO, Christophe Wanty, dat die ervoor gekozen heeft om door te gaan met zijn ex-schoonbroer. Dus zijn zus was getrouwd met Benoît Soenen. En daarbij hebben ze er professioneel uiteraard voor gekozen om dat de zus niet meer actief zou zijn binnen het bedrijf. Wat toch wel opvallend is en niet alledaags.
Het is niet altijd makkelijk, de familie ook in een familiebedrijf. Wie wint, weten we dus vanavond. En morgen hoor je die winnaar hier in De Zeven. Dankjewel, Tom. Daarmee zit deze De Zeven er ook weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Ga dan zeker eens kijken op abonnement.tijd.be. Daar vind je alle informatie over abonnementen op De Tijd. Check zeker ook eens het voordelige kennismakingsaanbod. Daarmee heb je ongelimiteerde toegang tot het nieuws en de analyse van de experten op de redactie. Meer dan de moeite waard. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.